Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs en daarvan uit hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 12. Dus de schriftlezing is Matteüs 2, de versen 1 tot en met 12.
Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu dit gehoord hebbende werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagden van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet, en gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide, reis heen en onderzoek naastiglijk naar dat kindeke. En als gij het gevonden zult hebben, boodschap het aan mij, opdat ik ook kom en datzelfde aanbid. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. En nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken. Goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land.
De tekst is uit Matteüs 2, het voorgelezen gedeelte, en daarvan de versen 1 en 2. Ik zal hem nu in het Nederlands lezen. Toen Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten en we zijn gekomen om hem te aanbidden.
Bethlehem of Judea was located about 6 miles south of Jerusalem.
Bethlehem in Judea, dat ligt op zo'n 10 kilometer ten zuiden van Jeruzalem.
Bethlehem is inseparably linked to King David.
Bethlehem is onlosmakelijk verbonden met koning David.
The place of origin for David's family as well as his anointing as king.
Dat is de plaats waar de wortels van Davids familie lagen en ook van zijn gezalfde en zijn koning.
By referencing Bethlehem, Matthew portrays Jesus in a royal manner and sets him apart from the messianic pretenders of his time.
Door te verwijzen naar Bethlehem stelt Matteüs ons voor de koninklijke manier van de Heer Jezus en zet hem apart van alle anderen die zich in zijn tijd uitgaven voor Messias.
Herod the King, the name Herod refers to Herod the Great.
De naam Herodes verwijst naar Herodes de Grote.
Who was from the region of Edomia.
Hij was van het gebied van Edom.
Making him an illegitimate king in the opinions of many Jewish people.
En hij had zich in de ogen van heel veel Joden tot een onwettige koning gemaakt.
Following the death of his father Antipater, Herod was made king of Judea by Rome and ruled from 37 to 4 BC.
Als opvolger van na de dood van zijn vader Antipater was Herodes tot koning van Judea aangesteld door Rome en hij regeerde vanaf 37 voor Christus.
Herod the Great ruled Palestine on behalf of Rome.
Herodes de Grote regeerde over Palestina dus namens Rome.
The first 24 years of his reign were successful.
En de eerste 24 jaar van zijn regering waren succesvol.
He established peace throughout the land.
Hij zorgde voor vrede door heel het land.
Made the temple more magnificent than that of Solomon.
En hij maakte de tempel nog mooier, nog heerlijker dan die van Salomo.
Provided jobs for the working class.
En hij zorgde voor banen voor de werkende klasse.
And completed a number of large building projects.
En voltooide ook een groot nummer bouwprojecten.
His final 9 years as king were less glorious and led to the depiction of him as a tyrant.
De laatste 9 jaar als koning waren minder glorieus en leidden tot een beeld van hem als een tiran of als een dictator.
These years were characterized by political intrigue.
En deze jaren die werden gekarakteriseerd door politieke verwikkelingen.
Executions, family disputes, war and clashes with Rome.
Executies en ook allerlei verwikkelingen in families en zelfs oorlog.
Herod died dishonorably and his kingdom was divided among his sons.
En hij stierf op een oneervolle wijze en zijn koninkrijk werd verdeeld onder zijn zoon.
The wise men, the exact number of wise men or the Magi, their names and their places of origin are uncertain.
Het precieze aantal van de wijzen uit het oosten, hun namen of de plaatsen waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen, dat is onzeker.
Throughout the ancient Near East,
in heel dat oude Midden-Oosten,
the births of extraordinary savior type figures were believed to coincide with astral phenomena.
Men geloofde dat de geboorte van bijzondere, zaligmakerachtige personen samenhingen met de verschijnselen in de wereld van de sterren.
When a star or planet appeared over Jerusalem, the Magi believed that it heralded the King of the Jews.
Wanneer er een ster verscheen boven Jeruzalem, geloofden de wijzen dat dit de aankondiging was van de koning der Joden.
The wise men or the Magi probably came from the Persian Empire, a kingdom spanning modern Iraq and Iran.
De wijzen uit het oosten kwamen waarschijnlijk uit Perzië, het Perzische Rijk, een koninkrijk in het moderne Irak en Iran.
They were likely astrologers and royal courtiers.
Ze waren astrologen, sterrenkundigen, ook koninklijke hovelingen waarschijnlijk.
In Matthew's narrative, they are depicted as foreign dignitaries.
En Matthäus beschrijft ze als buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.
Verse 2 of this chapter, we see a phrase, where is he? The Magi expresses the feeling which everywhere throughout the Eastern men were looking for the advent of a great king who was to rise from among the Jews.
Ze vragen zich af, waar is hij? En de wijzen uit het oosten die drukken het gevoel uit dat er bij iedereen was in het oude oosten, dat zij uitzagen naar de komst van een groot koning die zou voortkomen uit de Joden.
The expectation partly rested on such messianic prophecies of Isaiah as Isaiah 9 and 11, and partly on the latter predictions of Daniel 7.
En deze verwachting was voor een deel gebaseerd op de messiaanse profetieën, zoals we die vinden in Jesaja 9 vers 11 en ook later voorzeggingen zoals in Daniel 7.
It had fermented in the minds of men, heathens as well as Jews, and would have led them to welcome Jesus as the Christ had he come in accordance with the expectations.
Het had zich vastgezet in de gedachten van de mensen, van heidenen en Joden allebei. En het had hen kunnen brengen om Jezus als de Christus te verwelkomen in overeenstemming met hun verwachtingen.
As it was, he came precisely as they did not expect him, shattering their earthly hopes to pieces, and so they did not receive him.
Maar toen hij kwam, was het precies niet zoals zij het verwachten. Hij brak hun aardse hoop aan stukken en daarom ontvingen ze hem niet.
king of the Jews. The Jews were already being ruled by a king Herod.
Joden die werden al geregeerd door een koning.
The political climate and a traditional association of the Messiah with the house of David made it natural for Jews to assume that the Messiah would be a king.
Het politieke klimaat en ook de traditionele verbinding van de Messias met het huis van David maakt het voor de Joden vanzelfsprekend dat de Messias een aards koning zou zijn.
The star in the ancient Near East, people considered the movements of particular planets, stars, comets, meteors and other astrological phenomena to be signs or portents.
In het Oude Oosten beschouwden de mensen de beweging van bijzondere planeten en sterren, kometen en meteoren en ook andere sterrenkundige verschijnselen als voortekenen van iets wat zou gaan gebeuren.
The reference to a star connects Jesus' birth with the prophetic oracle in Numbers 24, verse 17.
De verwijzing naar een ster verbindt de geboorte van Jezus met de profetie van het profetische woord in Numeri 27, vers 14.
The astrological association indicates that the Magi likely were involved in stargazing activities.
En deze astrologische verbinding tussen de ster en de geboorte van Jezus, dat geeft ook aan dat de wijzen betrokken waren bij de activiteiten van het bestuderen van de sterren.
The wise men or Magi could have been following a planet on a natural course.
De wijzen hebben een planeet kunnen volgen op zijn natuurlijke gang.
Which based on the particular signs they observed indicated the birth of a king or witnessed a miraculous event.
Waarbij ze de bijzondere tekenen zagen die heenwezen naar de geboorte van een koning of die getuigden van een hele wonderlijke gebeurtenis.
Now on the phrase of worship him, it implies the level of respect that citizens would pay to a king in antiquity.
Aanbid hem. Dat betekent dat woord aanbidden, dat wijst op het respect dat de burgers tonen aan een koning in de oudheid.
Worship means reverence paid to a divine being.
Wanneer Jezus wordt aanbeden en aanvaard, dan betekent dat eerbied betonen aan een goddelijk wezen.
If Jesus was offered and accepted to worship, then by doing so, he was confirming his divinity.
Wanneer Jezus aanbeden wordt en dat ook door hem aanvaard wordt, dan bevestigt hij daarmee zijn goddelijkheid.
This is important because there are those who deny the deity of Christ, relegating him instead to a lesser position than God.
En dat is heel belangrijk, omdat er mensen zijn die de godheid van Christus ontkennen en aan hem een lagere plaats geven dan God.
Yes, Jesus accepted worship.
Ja, Jezus aanvaarde dat hij aanbeden werd.
As the second person of the Trinity, he was and still is worshipped.
En als tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid werd hij en wordt hij nog steeds aanbeden.
From the beginning of Jesus' life, we see examples of him being worshipped.
Vanaf het begin van het leven van Jezus zien we voorbeelden van hem dat hij aanbeden wordt.
As soon as the Magi laid eyes on the infant Christ, they bowed down and worshipped him.
En toen de wijzen hun ogen hielden op het kind Jezus dat ze vonden, knielden ze voor hem neer en aanbaden hem.
God's angel and the multitude of heavenly host praised God for the birth of Jesus, as we see it in Luke 2:13.
Gods engel en ook de menigte van de hemelse engelen die prezen God voor de geboorte van Jezus, zoals we zien in Lucas 2, vers 13.
The Bible records the initial response Jesus received when he made his triumphal entry into Jerusalem.
De Bijbel vermeldt ons ook het aanvankelijke antwoord dat Jezus ontvangt bij zijn intocht in Jeruzalem.
So they took branches of palm trees and went out to meet him, crying out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, even the king of Israel.
Ze namen palmtakken en gingen uit om hem te ontmoeten. En ze schreeuwden luid: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, de koning van Israël.
The word Hosanna is a plea for salvation, an expression of adoration.
Het woord Hosanna, dat is een gebed om zaligheid, maar ook een uitdrukking van aanbidding, van vereering.
This word used by the crowd is definitely a form of worship.
Dit woord dat door de menigte toen gebruikt is, is duidelijk een vorm van aanbidding van Jezus.
While Jesus walks on water, those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God."
En toen Jezus op het water wandelde, degenen die bij hem in de boot waren, aanbaden hem en zeiden: "Waarlijk, u bent de Zoon van God."
Two more memorable examples of Jesus accepting worship occurred just after his resurrection.
Dan nog twee gedenkwaardige voorbeelden van Jezus toen hij aanbeden werd na zijn opstanding.
Some of the women were on their way to tell the disciples of the resurrection when Jesus met them on their way.
Sommige van de vrouwen die waren onderweg om de discipelen te vertellen dat Jezus uit de doden was opgestaan, en toen ontmoetten zij Jezus.
When they realized it was he, they came to him, clasped his feet and worshipped him.
En wanneer ze beseffen dat hij het is, dan gaan ze tot hem en grijpen ze voeten vast en aanbidden hem.
Then there is a case of Thomas.
En dan is er ook de situatie van Thomas.
Who didn't believe Jesus had risen from the dead, despite the other disciples testifying to that fact.
Thomas die kon niet geloven dat Jezus van de doden was opgestaan, ondanks dat de andere discipelen ervan getuigden.
It had been about a week since the resurrection, and Thomas still doubted it.
En dan is het al een week na de opstanding van de Heer Jezus, en dan twijfelt Thomas nog steeds.
Jesus, knowing Thomas doubted, appeared to him and showed him the nail marks in his hands and feet, and the wound in his side, and the wound in his side.
En Jezus die weet dat Thomas twijfelt, en die verschijnt aan hem. En Jezus laat aan hem de tekenen van zijn spijkers in zijn handen en voeten zien, en ook de wond in zijn zijde.
How did Thomas respond? Thomas said to him, "My Lord and my God."
En hoe antwoordde Thomas? Thomas zei tegen hem: "Mijn Heere en mijn God."
In none of these instances do we see Jesus telling those worshiping him to stop.
In al deze voorbeelden zien we dat Jezus hen niet heeft verteld dat ze moeten stoppen met het aanbidden van hem.
As did mere men and even angels who were being worshipped wrongly by others.
Zoals dat wel gebeurde bij mensen en engelen die ten onrechte werden aanbeden door anderen.
After resurrection, Jesus appeared to his disciples to commission them.
Na zijn opstanding is Jezus aan zijn discipelen verschenen om hen uit te zenden.
The scripture in Matthew 28 verse 17 says, "When they saw him, they worshipped him, but some doubted."
De schrift zegt in Matthäus 28 vers 17, toen ze hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden.
My dear brethren in Jesus Christ, we continue to offer worship to Jesus today by offering ourselves to him as a living sacrifice.
Hi, mijn geliefde broeders en zusters in Christus, wij zetten de aanbidding van Jezus voort door onszelf vandaag aan hem op te offeren als een levend dankoffer voor God door het geloof in de Heer Jezus Christus.
Offering ourselves to God through faith in Jesus Christ to do with as he sees fit.
Om onszelf dus als een dankoffer op te offeren en te doen wat hem aangenaam is.
Jesus said, "God is spirit and his worshippers must worship in spirit and in truth."
Jezus zegt, God is een geest en zijn aanbidders moeten hem aanbidden in geest en in waarheid.
We worship God in spirit and truth by obedience to his commands.
Wij aanbidden God in geest en in waarheid door gehoorzaamheid aan zijn geboden.
Worship is not solely about bowing to Jesus.
Aanbidden is niet alleen maar buigen voor Jezus, knielen voor hem.
Throwing palm branches at his feet or singing and shouting about our love for him.
Of palmtakken aan zijn voeten leggen of zingen of zeggen hoe groot onze liefde voor hem is.
Worship is about knowing him.
Aanbidden, dat is hem kennen.
Communing with him.
Gemeenschap hebben met hem.
Serving him.
Hem dienen.
And trusting in him.
En vertrouwen op hem.
Brethren in Christ, God has loved the world so much that he gave his only begotten son to be our savior.
God heeft zo lief de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven om onze zaligmaker te zijn.
And those who would gain the benefits of forgiveness of sins, resurrection of the body and the life everlasting are those who took part in worshiping him.
En allen die mogen delen in de zegeningen van de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en ook het eeuwige leven, dat zijn zij die ook deelnemen in de aanbidding van hem.
The church and the Bible are the center stage of our belief and worship in Jesus Christ.
De kerk en de Bijbel zijn het centrum van ons geloof in Christus en van de aanbidding van Christus.
In conclusion, we can observe the following from the text.
Ten slotte kunnen we vanuit de tekst het volgende overwegen en naar voren brengen.
Number one, fulfillment of prophecy.
Ten eerste dus de vervulling van de profetie.
Jesus' birth in Bethlehem is a direct fulfillment of Old Testament prophecy, affirming the reliability and divine inspiration of Scripture.
De geboorte van Jezus in Bethlehem, dat is een directe vervulling van de oudtestamentische profetie en van de betrouwbaarheid en de goddelijke inspiratie van de schrift, die wordt er ook door bevestigd.
Two, God's sovereignty.
Het tweede is de soevereiniteit van God.
The arrival of the Magi or the wise men and the timing of Jesus' birth demonstrates God's control over history.
De aankomst van de wijzen uit het oosten in Bethlehem en de tijd van Jezus' geboorte, die laten zien hoe God alles onder zijn controle heeft in de geschiedenis, dat hij over alle dingen gaat.
And his ability to use various people and events to accomplish his purposes.
Maar ook zijn bekwaamheid, zijn almacht om een verscheidenheid van mensen aan te gebruiken en ook gebeurtenissen zo dienstbaar te doen zijn tot het vervullen, bereiken van zijn doel.
Number three, seeking the Savior.
En het derde, dat is het zoeken van de zaligmaker.
The Magi's journey from the East exemplifies a diligent and sincere search for truth, encouraging believers to seek Jesus with the same fervor.
De reis van de wijzen uit het oosten laat een nauwkeurig en oprecht zoeken naar de waarheid zien. Het moedigt ook de gelovigen aan om Jezus te zoeken met dezelfde ijver en inspanningen.
Number four, cultural and spiritual openness.
Ten vierde, de culturele en geestelijke openheid.
The inclusion of the Magi, who were Gentiles, highlights the universal scope of Jesus' mission and the breaking down of cultural barriers in the kingdom of God.
Het insluiten van de wijzen, dus dat de wijzen ook bij het volk van God mogen behoren die eerst heidenen waren, laat het licht vallen op het universele doel van Jezus' zending en op het doorbreken van culturele hindernissen in het koninkrijk van God.
Lastly, response to Jesus.
En tenslotte, het antwoord aan Jezus.
The contrasting responses of the Magi and Herod to Jesus' birth challenge us to consider our own response to Christ's lordship in our lives.
En de grote tegenstelling tussen de wijzen en Herodes met betrekking tot de geboorte van Jezus roept ons ook op om te bedenken wat ons antwoord is op het koningschap van Jezus in ons leven.
May the good Lord bless us all. Amen.
May de goede God ons allen zegenen. Amen.